Want je hebt ons een beetje in de verrassing gelaten de afgelopen week. En dat was ook in de BDM duidelijk. Dat het nog niet helemaal helder was wat je ging vertellen. En bij deze zou ik zeggen, introduceer jezelf. Je bent hier thuis.
Ja, dankjewel. Zal het inmiddels wel duidelijk zijn, denk je, wat ik ga zeggen voor mezelf?
Ja, tuurlijk wel. Ik kom wel voorbereid hier naartoe. Goedemorgen. Mag ik toch nog een keertje starten met gebed? Heere God, we willen u danken dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Zoals Mirjam het zei, dit is uw huis en u nodigt ons uit. Dank u wel, Heer. U hebt ons aan elkaar gegeven. En we verlangen ernaar, Heer, om het uit te zingen naar u, om u te aanbidden. Maar ook, Heer, we vragen u om ons hart te vullen met uw geest. Om onze oren open te zetten, zodat dat wat we mogen ontdekken vanuit uw woord, dat het mag landen in ons hart, maar ook dat het richting mag geven aan ons leven, Heer. Want u bent het, Heer, die ons leven leidt. Amen. We lezen in Matteüs 16. We lezen Matteüs 16 vanaf vers 13. Jezus is al een tijd bezig met zijn leven hier op aarde. Hij was een jaar of 30 toen hij begon. Toen was hij gedoopt door zijn neef Johannes de Doper. Hij ging de woestijn in, 40 dagen, 40 nachten. En toen hij de woestijn uitkwam, toen heeft hij zijn eerste leerlingen om zich heen verzameld. En als je het evangelie van Matteüs leest, dan lees je dat Jezus met name in het noorden van Israël, de provincie Galilea, dat hij vooral daar zijn eerste tijd doorbrengt. Daar onderwijst hij veel, daar vertelt hij heel veel over het koninkrijk van God. Maar hij vertelt er niet alleen over, nee, hij laat het ook in de praktijk zien. Wat betekent het koninkrijk van God eigenlijk? Het koninkrijk van God is niet een koninkrijk dat komt om te overheersen. Het koninkrijk van God is niet een koninkrijk dat komt om te onderdrukken. Maar het is een koninkrijk van dienstbaarheid. Jezus laat het in de praktijk keer op keer zien. En dat conflicteert gigantisch met de grote leiders van het volk Israël, de geestelijke leiders. Daarmee conflicteert het gigantisch. Dus hij is iedere keer opnieuw met hun in confrontatie, juist op dat soort thema's. Niet overheersen, maar dienen. Niet proberen om de controle te krijgen, maar juist je laten verrassen in de ontmoetingen met andere mensen. Jezus laat het koninkrijk van God ook zien in wonderen en tekenen. Allerlei bijzondere dingen die er gebeuren. En als we gaan lezen zometeen in Matteüs 16, dan lezen we daarin ook wel Dat stuk zit op een keerpunt in het Matteüs-evangelie. Daar waar Jezus eigenlijk tot nu toe altijd in het noorden van Israël is geweest, gaat Jezus zich klaarmaken om te reizen van het noorden naar het zuiden, naar Jeruzalem toe. En dat is niet zonder gevaar, daar zullen we zo meteen ook iets over lezen. En in dat kantelpunt, daar heeft hij dit gesprek met zijn leerlingen. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je Simon Barjona, Simon, zoon van Jona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn hemelse Vader. En ik zeg je, jij bent Petrus. En op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias is. Nou, als ik dit stukje zo lees, dan zitten er denk ik een stuk of 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aanknopingspunten, misschien 14, om een hele preek over te kunnen maken. Ik wil eigenlijk even dat stukje eruit lichten. We gaan zo meteen lezen nog een klein stukje verder, dus als je je Bijbel bij je hebt, hou hem er even bij. Maar ik wil het stukje uitlichten waarin Petrus die stap naar voren zet. Petrus, we kennen hem als de, we noemen hem wel eens Haantje de Voorste. De jongen die eigenlijk altijd voorop staat, ook in de groep. En dat heeft deels met zijn karakter te maken en deels ook met de rol in de groep die hij heeft. Maar op de vraag van Jezus, in eerste instantie, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij brengt hij hem naar de leerlingen heel persoonlijk toe. En hij vraagt aan de leerlingen heel persoonlijk, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En op die vraag stapt Petrus naar voren. En hij doet hier echt een kanon van een geloofsuitspraak. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Als Petrus zegt, u bent de Messias, dan is dat al een bijzondere titel eigenlijk voor Jezus. Messias, dat betekent gezalfde. En dat, is een, dan, dat, dat betekent dat je een bijzondere plek hebt als het gaat over een verbinding met God. De gezalfde, de koningen van Israël werden gezalfd. De profeten, de priesters. Er gebeurde ook nog eens andere momenten dat mensen gezalfd werden. Maar deze titel die Jezus hiermee heeft gekregen, dat heeft hem een bepaalde positie gegeven. En daarmee zou je kunnen zeggen, Jezus is een priester, Jezus is een profeet, Jezus is een koning. Dat is een belangrijke geloofsuitspraak. Maar als het daarbij zou blijven, dan zou die een van, net als een van die andere gezalfden kunnen zijn, die een hele bijzondere plek innemen in het volk van God. Maar Petrus, die gaat nog een stap verder. En die zegt, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En daarmee tilt hij als het ware Jezus boven de rest uit. En zegt hij, maar u bent niet zomaar een gezalfde. Nee, u bent de gezalfde waar we al eeuwen op wachten. U bent niet zomaar iemand. Nee, u bent de Zoon van de levende God. En daarmee zet hij Jezus boven al die andere mensen die ooit geleefd hebben. En dan zegt Jezus, jij bent Petrus. Dat woord betekent ook rots. Jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En de kerkgeschiedenis die heeft zijn hoofd gebroken over wat Jezus daar nou precies mee bedoelt. Zegt hij daarmee, jij Petrus, persoon bent degene op wie ik mijn kerk zal bouwen en zal van generatie op generatie doorgegeven worden op steeds weer nieuwe personen die rol binnen de kerk zullen vervullen? Of gaat het om die geloofsbelijdenis? U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En als dat de geloofsbelijdenis is, als die geloofsbelijdenis klinkt, dan zal ik daarop mijn kerk bouwen. Nou, wij staan nou eenmaal in een traditie waarin we zeggen, nee, het gaat niet over die persoon, maar het gaat over die geloofsbelijdenis. Dus laten we die discussie niet uitdiepen, omdat ik ook denk dat die geloofsbelijdenis dusdanig veel waarde heeft, dat we daarop mogen staan. Dat we mogen zeggen, als dat onze geloofsbelijdenis is, dan is dat iets wat ons samenbindt in de eerste plaats al. Op het moment dat we die geloofsbelijdenis uitspreken met elkaar, dan bindt ons dat samen. Als we zo meteen avondmaal gaan vieren en je zegt, Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God, dan is dat al iets waarvan we kunnen zeggen, oké, maar dan kunnen we elkaar hier bij die tafel ontmoeten. Maar het is ook iets waar God zichzelf aan verbindt. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Op die rots, op die stevige geloofsuitspraak, daar zal ik mijn kerk op bouwen en de poorten van het dodenrijk, de poorten van de hel, zullen haar niet overweldigen. Het is God zelf die zijn kerk beschermt. Wauw. Als het gaat over kerk, dan gaat het over samen En dan gaat het over God die daarbij komt op basis van die geloofsbelijdenis. Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. En Petrus, ik weet niet of je het een beetje kunt voorstellen, maar die leeft dus al een tijd in die groep met al die andere leerlingen. En het is een beetje een strijd in dat groepje. Er is een beetje een strijd. We zijn allemaal even belangrijk, maar ik net iets belangrijker dan de rest. Die strijd zit een beetje in die groep. Allemaal even belangrijk, maar ik net iets belangrijker. En Petrus, die krijgt hier even een podium van Jezus in. Je ziet hem bijna 12 centimeter groeien zo. Wow. Ja, en hij voelt zich trots en hij denkt, ja, dit is wel even de plek die ik gekregen heb van mijn Heer. Ik heb... En dan begint Jezus te verkondigen. We lezen meteen verder Matteüs 16 vanaf vers 21. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug, Satan. Achter mij, je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Ik denk dat deze houding van Petrus even teniet gedaan werd. Wow, eerst werd hij nog rots genoemd en nu, Satan? Ga achter mij, Satan? Wow, hoe snel kan je opkomen en weer vallen, toch? Dat is... Petrus die denkt, nou ja, ik heb de positie gekregen, ik ga hem even innemen. Jezus die begint te vertellen, oké, jongens, we gaan ons klaarmaken om af te zakken naar het zuiden. We gaan richting Jeruzalem. Het wordt geen mooie tijd. De tijd die we tegemoet gaan, wordt geen mooie tijd. Want in de tijd die gaat komen, dan zullen we steeds meer onder druk komen te staan van de leiders van het volk. Ze vinden het niet fijn dat wij naar Jeruzalem gaan. Sterker nog, uiteindelijk zal het betekenen dat ik zal sterven. Maar let op, ik zal ook na 3 dagen weer opstaan. En Petrus die zegt, nou, dat gaat niet gebeuren. De Heer, u heeft me nu een plek gegeven in uw koninkrijk. Die plek ga ik ook wel even innemen. Sorry, Jezus. Maar dat gaan we niet doen. En Jezus zegt tegen hem, ga achter mij, Satan. Ik ben er in mijn voorbereiding niet helemaal uitgekomen. Zegt Jezus hier nou, geeft hij hem nu de naam van zijn tegenstander? Satan is de persoon die we in de Bijbel regelmatig tegenkomen als tegenstander van God. Die draagt de naam Satan. En zet hij Petrus daarmee nu in het kamp van zijn tegenstander? Ik denk het niet. Dat vind ik onwaarschijnlijk. Want het woord Satan betekent ook tegenstander. En zou hij hem nu op die manier zijn tegenstander even noemen? Als jij op deze manier je opstelt, dan word je mijn tegenstander. En het is niet de bedoeling dat jij voor mij uitgaat. Het is de bedoeling dat jij achter mij komt. Want mijn uitnodiging van het begin af aan was, kom, volg mij. Ik ga jou niet volgen, Petrus. Want jouw gedachten zijn niet mijn vaders gedachten. Jouw plannen zijn niet mijn vaders plannen. Petrus, ik nodig je uit. Kom achter mij. Word niet mijn tegenstander, maar word mijn volger. Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt er nou in deze ontmoeting die Jezus met Petrus heeft? Petrus zijn belijdenis is echt dik op orde. Als je er op zo'n manier over mag spreken. Zijn belijdenis is echt dik op orde. Hij heeft een 10 met een griffel gekregen omdat hij die belijdenis had uitgesproken. Dus zijn belijdenis was helemaal op orde. En tegelijkertijd zien we Dat ondanks dat zijn belijdenis helemaal op orde was, dat zijn beeld van Jezus niet strookte met wie Jezus daadwerkelijk was en wat hij daadwerkelijk kwam doen. Dus zijn belijdenis was op orde, maar zijn beeld van Jezus, daar schortte het een beetje aan. Want het beeld wat Petrus had van Jezus, denk ik, was dat Jezus er uiteindelijk voor zou zorgen dat de Romeinen het land uitgingen, dat de geestelijke leiders een beetje zouden indammen en dat Jezus koning van Israël zou worden. Ik denk dat dat het beeld was dat Petrus had van Jezus. Als je vanuit dat beeld het evangelie leest, dan denk je, dit gaat de verkeerde kant op. En Petrus die probeerde vanuit alle macht vast te houden aan dat beeld. Hij zei, Heer, dat gaan we niet doen. Hij heeft zelfs geprobeerd Jezus tegen te houden om dat te gaan doen. Dit gaan we niet doen, Heer. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En ik zal wel even voorkomen dat dat gaat gebeuren, wat u net gezegd heeft dat er gaat gebeuren. Zijn belijdenis van Jezus was op orde. Maar het beeld dat hij van Jezus had, hij moest koning van Israël worden, daar schortte het aan. Zijn beeld van Jezus schoot tekort bij de realiteit. Want dat wat Jezus gedaan heeft, heeft die verwachting ver overtroffen. Het beeld dat hij had van Jezus was een heel groot beeld. En toch was het te klein in vergelijking met wat Jezus uiteindelijk gedaan heeft. Koning van Israël, dat zou fantastisch geweest zijn. Maar dat zou 10, 20, 30, 50 jaar geduurd hebben. En dan? Dat zou voor Israël heel bijzonder geweest zijn, maar wat zou dat betekenen voor de rest van de wereld? Het beeld dat Petrus van Jezus had, het was een groots en meeslepend beeld. Maar het haalde het niet bij wat Jezus uiteindelijk gedaan heeft. Jezus heeft het koninkrijk van dienstbaarheid in het ultieme laten zien. Hij heeft zijn eigen leven gegeven. Hij is gestorven aan het kruis. De leerlingen van Jezus zagen hun beeld aan stukken slaan. Om 3 dagen later verrast te worden dat Jezus iets gedaan heeft dat vele malen groter is. Het grote beeld dat ze van Jezus hadden bleek te klein te zijn. Jezus heeft dat ver overtroffen. Het is niet iets geweest voor 30, 40, 50, 80 jaar, maar hij heeft tot in de eeuwigheid iets veranderd. Het is niet alleen van waarde voor Israël, maar het is van waarde voor ieder mens op aarde. De belijdenis van Petrus was op orde, maar het beeld dat hij had van Jezus schoot tekort, want Jezus was meer. Veel meer. We zien het nog een keer gebeuren op het moment dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomt rijden. Het klinkt door de straten. Hosanna. Hosanna. Het betekent Heer, red ons. Hosanna voor de Zoon van David. De belijdenis was op orde. Maar de verwachting, het beeld dat ze hadden van Jezus, het schoot tekort, want wat Jezus ging doen was vele malen groter. En daar zien we meteen het risico van ons eigen beeld projecteren op onze Jezus. En denken dat wij een grote verwachting hebben van wie Jezus is. En tegelijkertijd ontdekken dat onze verwachting tekort schiet. Daar zie je het risico gebeuren. Want op de ene dag stonden ze te roepen, Hosanna voor de zoon van David. En een week later stonden ze te roepen, kruisig hem. Want Jezus voldeed niet aan het beeld dat ze van hem hadden. Daar zit het risico als wij ons eigen beeld projecteren op Jezus. Het risico, we zien het bij Petrus gebeuren. Hij gaat voor Jezus uit in plaats van dat hij zijn volgeling blijft. We zien het bij het volk gebeuren. Ze halen hem binnen als hun nieuwe redder. Heer, red ons. Ze roepen het letterlijk door de straten. Ze halen hem binnen als hun nieuwe redder. En ze zien dat het beeld tekort schiet en ze keren zich tegen hem. Dat risico zit in ons eigen hart. Doordat je hier vanochtend zit, doordat je meekijkt, ik denk dat dat ervan getuigt dat je niet hebt gezegd, ik keer mij tegen Jezus. Want je bent onderdeel van dit moment. Maar kan het in het klein niet ook gebeuren? Je hebt Jezus vertrouwd voor een financiële nood. Je hebt je hart bij hem uitgestort. Je belijdenis is zo op orde. Jezus is Heer. Hij is de Messias, de Zoon van de levende God. En je verwachting was zo groot. Dat een grootse verwachting. Dat was een financiële nood voor jezelf, voor iemand anders. En je bent daarvoor aan het bidden gegaan. En misschien durf je het niet eens letterlijk zo te zeggen, maar ergens diep van binnen ben je teleurgesteld omdat het niet op een manier gegaan is zoals jij, als waar jij voor geloofd had. En het beeld dat je van Jezus had, het is tekort geschoten. Je hebt Jezus geloofd voor een medische nood. Gebeden. Gezocht, verwacht, gehoopt, geloofd. Maar Jezus is niet in die nood verschenen zoals waar jij hem voor verwacht had, geloofd had, gehoopt had. En er zit teleurstelling in je hart. Ik kan nog wel even doorgaan. En dingen waarvan je dacht dat het wel op zo'n manier zou lopen. Je had ergens een mooie baan gevonden en je had echt het idee, hier is God bij betrokken. Het is totaal anders gelopen en je merkt, er is teleurstelling in mijn hart gekomen. De belijdenis is op orde. Maar Jezus heeft niet voldaan aan het beeld dat je van hem had. Teleurstelling. Maar je zal niet loslaten. Nee. Ga Jezus niet loslaten. Maar dit stukje, dat kan ik misschien beter zelf regelen. Ik dacht dat ik hem hiervoor ook kon vertrouwen, maar dan regel ik het zelf wel. Het risico is dat je gelooft in Jezus, dat je belijdenis op orde is. Maar dat doordat je beeld van Jezus gebroken is, dat hij tekort lijkt te schieten, dat je gaat vertrouwen op andere dingen. Ik heb in de afgelopen jaren behoorlijk wat teleurstelling voor de kiezer gekregen. En er zijn letterlijk zoveel momenten geweest, letterlijk, dat ik tegen God zei, zal ik het anders zelf doen? Ik denk dat ik dit stukje zelf wel regel. Dan weet ik in ieder geval dat het goed komt. Lekker arrogant, maar het gebeurt, toch? En dan zijn er dingen in ons leven dat we denken, oké, maar dan regel ik dat zelf wel. En sommige dingen kunnen we niet zelf regelen. En dan gaan we vertrouwen op iets of iemand anders. We stellen ons vertrouwen op iets of iemand anders. Afgelopen woensdag heb je misschien wel je vertrouwen op iets of iemand anders gestemd. Het is perfect dat we gestemd hebben, hè? Laat dat helder zijn. Maar onze stem kan iets in zich dragen. Oké, maar als die het voor het zeggen krijgt, dan komt het tenminste goed met ons land. Oh nee, nou krijgt die het misschien wel voor het zeggen. Hoe moet het goed komen met ons land? Wie is de heer van ons land? De minister-president toch niet? Hoe krijgen wij onze goedkeuring, onze liefde van onze heer? Niet omdat er goede wetten gemaakt worden, toch? Wij krijgen toch goedkeuring van onze heer op het werk wat Jezus Christus gedaan heeft, toch? Daar ligt toch ons vertrouwen? Wij hoeven toch ons vertrouwen niet te halen in iemand die misschien wel het land zo gaat inrichten zoals wij graag willen dat het is. Nee, ons leven ligt niet hier. Ons leven ligt over de horizon heen. En op deze plek, hier, mogen we vertrouwen, stevige grond onder onze voeten hebben. En mogen we zeggen, ons vertrouwen ligt in Jezus Christus. Hij heeft deze wereld in zijn hand. Hij heeft de macht van deze wereld nog niet naar zich toe getrokken. Ik begrijp het niet, maar het is nog niet gebeurd. Maar er komt een dag dat het wel gebeurt. En tot die tijd mag ik weten, ik ben een geliefd en vergeven kind van God. Heilig gemaakt door Jezus. Ik hoef mijn vertrouwen en mijn zekerheid niet te halen uit externe dingen. Ik hoef mijn vertrouwen en mijn zekerheid, mijn veiligheid niet te halen uit hoe ik zelf leef. En dat ik het zelf allemaal zo goed mogelijk doe. En dat ik daardoor misschien wel in een goed blaadje kom bij God. Nee, ik mag mijn vertrouwen en mijn zekerheid halen uit het feit dat ik een geliefd en vergeven kind van God ben. Heilig gemaakt door Jezus. En hij belooft. Hij zorgt voor mij. Oh, hij zorgt voor mij. En niet altijd op de manier zoals jij verwacht. Maar dat vraagt volgen. Ik heb hier 4 jaar geleden op het podium gestaan. Denk ik, inmiddels 4 jaar geleden. Samen met Ilona, Jonathan en Benjamin, we hebben afscheid genomen. We dachten Gods stem te verstaan. Te zoeken naar een plek waar we hem mochten dienen. Het was zo duidelijk, dachten we. Na 2 jaar kwam daar een eind aan. Niet door mij gekozen. Voor mij gekozen. Ontslagen. Wow. Baan kwijt. Kerk kwijt. Gezin in puin. met z'n allen. Snel zoeken naar nieuw werk. Toch maar even niet. Rustig aan. 2 jaar thuis gezeten. En in die 2 jaar regelmatig gezegd, Heer, ik doe het zelf wel. En dan kom je in een heel spannend terrein terecht. Want als je zegt, Heer, ik doe het zelf wel. Ja, dan ga je zelf aan de slag en dan blijkt het ook niet te lukken. En als je zegt, Heer, ik verwacht het van u, betekent het ook niet dat je op de bank gaat zitten en maar wacht totdat er uiteindelijk eens een keer vanzelf iets naar binnen dendert. Maar ik zag op een gegeven moment wel, ik had gewoon een uitkering. Wat een zegen dat we in een land leven waarin dat kan. Ik had tijd om te herstellen. En op een gegeven moment dacht ik, en nu kan ik er wel weer voor gaan. Ik wil zo graag weer ergens in de kerk werken. Heer, wat mag ik doen? En er kwam niks, en er kwam niks, en er kwam niks. En ik probeerde wat, en het lukte niet. En per 1 september stopte mijn uitkering. En ik grapte nog met mijn moeder ergens in mei, juni. Ik zei, ah, zal je zien. Dan zei, precies per 1 september komt er ineens iets. Ik zei, ha, ha, ha. Nu ik dit gezegd heb, zal het wel half september worden. Op 15 september ben ik begonnen bij een nieuwe baan. God zorgt, maar op een hele andere manier, want ik werk nu bij de politievakbond. Collega. En ik zal je eerlijk zeggen, ik moest weer achter Jezus komen. Volg mij. Ja, maar Heer, ik wil toch, volg mij. Een stukje trots aan de kant zetten. Oké, Heer, als dit is wat ik nu mag doen, dan wil ik daarvan genieten. En dan ga ik dat doen. Het heeft in die 2 jaar nooit gemankeerd aan mijn belijdenis. Het eerlijke verhaal, het heeft in die 2 jaar nooit meer dan een week gemankeerd aan die belijdenis. Ja, tuurlijk. Oh, er zijn momenten geweest, ik wilde gewoon niks meer met God te maken hebben. Maar mijn beeld, ik projecteerde zo mijn beeld op wat Jezus zou moeten doen. En de uitnodiging was, kom achter mij. Kom achter mij. Volg mij. Het is zo'n risico om iets wat in zichzelf helemaal goed is. Een baan zoeken was in mijn geval helemaal goed. Iets wat in zichzelf helemaal goed is. Zomaar eens de plek in zou kunnen nemen van het vertrouwen op je schepper. Goed zorgen voor onszelf, gezond leven, regelmatig ons eens nalaten kijken. Het zijn dingen die in zichzelf helemaal goed zijn. Maar het zou zomaar het vertrouwen in de God die jou gemaakt heeft kunnen vervangen. Financieel gezond zijn, het is iets wat in zichzelf helemaal goed is. Er is helemaal niks mis mee. Maar het zou zomaar het vertrouwen in de God die voor je zorgt kunnen ondermijnen. Moreel goed leven, met de goede dingen bezig zijn, zo min mogelijk zondigen. Het is iets wat zo goed is om te doen. Maar het zou zomaar het vertrouwen in het offer van Jezus kunnen ondermijnen, omdat je ergens begint te vertrouwen op hoe goed jij het doet. Jezus vraagt: en wie zeg jij dat ik ben? Leraar, profeet, bijzonder mens. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En hij gaat verder. Hij vraagt: wil je achter mij komen? Dat ik jou voor mag gaan. Wil je mijn volgeling zijn? U, Heer, met de Messias, de Zoon van de levende God. En hier zijn wij. Wij willen u volgen. Amen. Amen. Mag ik met jullie bidden? Koning Jezus, u de Messias, de Zoon van de levende God. U bent de weg gegaan die geen van ons kon gaan. En daarom hebt u ook de naam gekregen die elke naam te boven gaat. Jezus Christus, Zoon van de levende God. U bent onze Heer. En wij vragen u, vul ons met uw geest. Zodat uw geest onze aanjager mag zijn om u te volgen. En Heer, dank u voor uw genade. Dank u voor uw genade. Dat op de momenten dat we het toch zelf proberen, dat u genadig bent en ons roept om bij u terug te komen, om achter u aan te gaan. U, Heer, bent wonderschoon. Naar u verlangt ons hart. Heer, we houden van u en wij willen u volgen. Amen.